Ik hoop met u vanavond een stukje na te denken over het zonde-georiënteerd evangelie versus het scheppings-georiënteerd evangelie. Wat bedoel ik daarmee? Het gaat niet vanavond om een zekere evangelisatiemethode, zoals twee manieren om te leven bijvoorbeeld, die ook ergens wel een kader schetst, maar om het verschil aan te tonen wanneer dat we het evangelie gaan verkondigen vanuit het kader van de zonde, ten opzichte van als we het gaan verkondigen vanuit een veel ruimer kader van de schepping. Want het is eigenlijk onze opdracht om het evangelie op een zo aantrekkelijk mogelijke manier te brengen aan onze generatie. Een manier die overtuigingskracht bezit, zodat de mensen hun ogen wordt geopend voor de zin van de boodschap en dat het geloof kan bewerken bij mensen. Nu, de voorgaande generaties christenen, die hebben dat ook gedaan, maar de wijze waarop zij dat hebben gedaan, daar hebben wij eigenlijk weinig of geen boodschap aan. De reden is dat de problemen en die situaties die zich aandienen in de wereld van vandaag anders zijn dan in de dagen van de apostel Paulus, of neem bijvoorbeeld in de tijd van Luther. Luther die bedacht hoe dat het evangelie eigenlijk een antwoord kon bieden op de problemen die toen in zijn tijd het onderwerp van gesprek waren. En elke generatie heeft opnieuw die verantwoordelijkheid om die denkoefening opnieuw te maken. We kunnen dat niet aan anderen overlaten, we moeten dat zelf doen. En ik hoop dat ons doel meer is dan enkel mensen het evangelie laten horen, recht toe recht aan, als iets dat te nemen of te laten is, en dat we daarmee menen dat we onze plicht gedaan hebben. Dat is soms niet alleen een beetje onbeschoft, maar ik denk ook ongehoorzaam ten aanzien van de Heer Jezus. Paulus, die paste zich aan de mensen die voor hem stonden. En als je zijn brieven en zijn toespraken gaat lezen, dan merk je bij de apostel Paulus dat hij een goede spreker is, een grote redenaar, die voor de Joden een Jood werd en voor de Grieken een Griek, lezen we in zijn evangelie, in zijn brieven beter gezegd. Om langs die weg enkele mensen te kunnen winnen voor het evangelie, zegt hij. En uit zijn nalatenschap kunnen we zien dat hij daar heel intens heeft over nagedacht. En als je zijn verschillende boodschappen leest in het boek De Handelingen, dan is zijn aanpak net iedere keer iets anders. Soms een ander vertrekpunt, soms andere klemtonen. Soms is het zelfs helemaal niet te erkennen. Als je vertrouwd bent met Paulus zijn brieven, en stel dat je nog nooit het boek De Handelingen gelezen hebt, en komt de Handelingen hoofdstuk 17, waar je zijn toespraak vindt in Athene, ja, moest je nu weten dat dit door Paulus doorgegeven is, dan denk ik niet dat je dat meteen zou verbinden aan de apostel Paulus zoals je hem kent uit zijn brieven. Hij vertaalt daar op een hele bijzondere manier het evangelie. En daar komt zonde nog niet eens in aanmerking, dat wordt nog niet eens genoemd. Er wordt niet gesproken over het kruis en er wordt zelfs niet gesproken over zondevergeving. Eigenlijk kan ik dat vanavond een keer als een proefje moeten laten doen. Vertellen ze het evangelie zonder het woord, zonder te laten vallen, zonder het kruis en zonder zondevergeving. Dat ging nogal een uitdaging zijn, hè? Ja. En het is deze toespraak die eigenlijk een beetje als model staat voor ons, zoals wij, ja, het horen te doen in onze postmoderne wereld. Nu, ik wil die toespraak met u eens doornemen, bij wijze van start, een stukje lezen uit de schrift. Handelingen 17. Daar vinden we dat Paulus meegenomen wordt naar de Areopagus. En dan zeggen ze tegen hem: kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, dat klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus die richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van een woongebied bepaald. En het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij niet van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht? God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Tot zover. Dus zie je. Oké. Het is toch makkelijker voor terug te knippen. Nee, anders zou ik door de deur moeten babbelen, is dat weer een ramp. Dus u merkt dat Paulus hier het evangelie vertelt zonder ooit over het kruis te spreken. Hij spreekt wel over de opstanding, overigens. Probleem zonde vermeldt hij niet eens. En over vergeving van zonde spreekt hij ook niet. Hij spreekt over aanbidding, inderdaad. En het is hem duidelijk te doen om te vertellen wie God is. En wie mensen zijn voor God. Maar goed. We zouden daar heel een avond kunnen aan besteden, om dat te ontleden, maar ik wou je gewoon maar aangeven, dit is een beetje ons modelvoorbeeld, dat het ook helemaal anders kan. Ja? Kan je me een beetje volgen? Nu, ik wil vanavond nadenken allereerst, want dat is belangrijk, over het evangelie zoals je het meest kent, zoals het meest gepresenteerd wordt, en dan noem ik het zondegeoriënteerd evangelie. En ik wil dat even in een modelletje gieten, want het is zo belangrijk dat we mensen overtuigen van de zin van de evangelieboodschap. Dat is wat Paulus telkenmaal trachtte te doen. Handelingen 18 vers 4, beter gezegd, heb ik als voorbeeld genomen, maar je vindt het vele malen in het boek De Handelingen, dat er staat, elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Ja? De kunst van het overtuigen. Paulus was daar heel sterk in. Hij was een heel goede redenaar. Dat zie je in zijn boodschappen en dat zie je vooral ook in zijn brieven. Nu, de opbouw van een boeiende en zinvolle redenering wil ik gieten in een modelletje. ACDB wordt dat model genoemd. Vier letters die eigenlijk staan voor vier bouwstenen om een aantrekkelijke, overtuigende en geloofwaardige argumentatie te voeren. En onder A gaan we zien, moeten we beginnen bij wat er eigenlijk misloopt, wat het probleem is. Onder B zullen we zien hoe dat het zou kunnen zijn. En dan is C de oplossing die aangedragen wordt. En dan is D, ja goed, wat moeten we dan nu mee doen? Zo gaan we het opbouwen. Dus A schetst altijd het probleem. We moeten altijd beginnen bij het probleem. Om een goed argument te kunnen opbouwen. Want christenen zijn meestal heel snel om meteen met de oplossing te komen aandraven voor het probleem. Een probleem dat mensen niet eens kennen. Als er gevraagd wordt om van je geloof getuigenis te geven, gaan men direct zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus. geloof dat Jezus gestorven is voor mijn zon. Dat is meteen al de oplossing dat je gepresenteerd krijgt. Voor een probleem dat mensen wereldvreemd is, ze kennen het niet. En eigenlijk, als je zo begint, ben je meteen al verloren. Je moet beginnen met een probleem waarin de mensen zich kunnen herkennen. Want als het gaat om oplossingen, daar hebben alle andere mensen, of beter gezegd, daar hebben mensen heel vaak totaal verschillende ideeën over. Welk probleem dat ook is. Maar problemen, daar neigen mensen eensgezind over te zijn. Ja. En je moet eerst dat raakvlak vinden. Paulus vond dat raakvlak ook, hè. Aan een beeld gezien dat gericht was aan een onbekende God. Het is over die God dat ik moet je vertellen, zegt hij. Hij zocht een raakvlak met hen. Ja? Een God die zij niet kenden. Dat is het probleem waar hij van vertrekt. Om direct maar de aansluiting te maken. Dus daar begint alles mee. En wat dat zeer belangrijk is, het is niet alleen dat je het probleem moet schetsen, maar dat je ook een hoop, een visie, een toekomst zou kan aanreiken. Dat je iets voor ogen kan houden aan de mensen, hoe dat het zou kunnen zijn. Het is niet enkel het probleem schetsen, maar je moet ook iets kunnen voorstellen aan de mensen, waardoor dat ze ja, ergens nieuwsgierig worden en gefascineerd worden en zeggen van, wow, amai, ja, is dat het vooruitzicht? Daar wil ik wel meer over weten. Je moet een hoop kunnen schetsen. Ja. En het doel is dat het uiteindelijk tot de verbeelding gaat spreken van mensen, dat het hen inspireert en dat het bij hen het verlangen werkt om daarvoor te gaan. Dat ze geloof hechten aan wat je te vertellen hebt. Ja. En dan hebben we puntje C, dan dragen we de oplossing aan. En die oplossing maakt eigenlijk de brug van het probleem dat je geschept hebt naar de hoop en de visie dat je geschept hebt. Dat geeft eigenlijk de hendel die die verandering mogelijk maakt. Zodanig dat je van A naar B kunt gaan. En dan eindigt elk goede argumentatie met een zinvolle afsluiter. Er moet een afsluitend element aan zijn. Namelijk een oproep om tot de actie over te gaan. Anders blijven mensen nergens zitten met iets wat je aangetoond hebt. Oké, ja. Nee. Het moet op een manier gebracht worden dat er een gevolg aan kan gegeven worden wat je vertaald hebt. Wat moet ik doen om dat te kunnen delen hebben? Hoe kan ik er dan ook deel van uitmaken? Ja? Maar je gaat de mensen meenemen in een verhaal. Een verhaal dat voor de mensen geloofwaardig klinkt, waarvan ze zeggen, wauw, ik wil ook wel deel uitmaken van dat verhaal. Kan je mij een beetje volgen? Het gaat misschien duidelijker zijn als ik het zonder georiënteerd evangelie in dat kader ga plaatsen. Nu, als we beginnen bij de zonde, dat het grote probleem is, dan ga je zien dat je meteen het evangelie in een bepaalde hoek drijft. En dan zit je daar vast. Eens dat je, het is net zoals bij schaken. Zit hier schakers? In een opening set is van kapitaal belang hoe dat het spel begint. En zo is het ook als je het evangelie gaat vertellen. Ja. Eens dat je de opening set gedaan hebt, dan zit je vast in dat kader. Nu, in een zonde georiënteerd evangelie gaan men het probleem altijd schetsen dat het tot de zonde is. En dan heb je uit die vier zaken die ik daarop gesomd heb, een aanknopingspunt om te gaan beginnen. Hè. Door de zonde zijn mensen ver van God. Zie je dat de zonde in de wereld gekomen is? Hè. Mensen zijn ver van God. Iedereen heeft een openstaande zondeschuld. Mensen zijn reddeloos verloren. En het vooruitzicht ziet er niet goed uit, hè. Kortom, ieder mens is een zondaar. En wat gaat men uiteindelijk proberen in een gezonde georiënteerde evangelie? Proberen duidelijk te maken aan die persoon dat hij een probleem heeft. En wat is dat probleem? Zijn zondeschuld. Hoe kan ik van mijn zonde gered worden? Dat is eigenlijk wat dat het vraagstuk ronddraait bij een gezonde georiënteerd evangelie. Wordt zo mooi verwoord in liedje 413. Hoe kom ik van zonde vrij? Probleem? Antwoord, leid me naar het kruis van Jezus. Kan je mij volgen? Nu, als je daar begint, dan zit je daar vast. ook wat die hoop en die visie betreft. Nu, wat is de hoop en de visie die aangereikt wordt? De Nemelie. En alles wat tegenovergesteld is dan, hé. Daar ga je eindelijk dicht bij God kunnen zijn. Want je zonden zullen vergeven worden. Dat staat ook op zichzelf zwevend. Maar welk doel dat dat is, dat wordt er meestal niet bij vertaald. Behoudenis kennen is zondevergeving kennen. Ja? En eeuwig leven. Maar goed, dat mensen dat zich moeten bij voorstellen, bij eeuwig leven. En je wordt de kind van God. Hè? Dat zeggen we dan ook graag, hé. Ja, ik bedoel dat niet negatief, maar het is toch zo. Ben je akkoord met de hoop, de visie die aangereikt wordt? Oké. En wat is de oplossing? Het kruis, hé. Dat is het reddingsmechanisme bij uitstek om van uw openstaande zondeschuld af te raken. Jezus stierf voor mijn zonden. Vaak wordt de evangelie zo samengevat. Ik hoorde nog over laatst iemand, had die Jehovah's getuigen aan de deur. En ja, ze zei dat Christus was. En ja, ik geloof dat Jezus gestorven voor mijn zonden. En dat was het. Dat was het evangelie. En ik denk dat veel christenen dat zo gemakkelijk samenvatten. Ja. Nu, u ziet dat je voor die oplossing, opstanding, heb je al helemaal niet nodig. Het is om het kruis dat draait. Daar is het zonder probleem opgelost. Over de geest van God gaan we nog niet spreken. Dat is zelfs helemaal niet nodig in zo'n evangeliepresentatie. Het draait allemaal rond het kruis. Nu, iemand heeft dus een onderzoek gedaan en in alle theologische boeken van systematische theologie, waar dat alles omschreven wordt, als je het aantal pagina's vergelijkt tussen die er geschreven worden ten aanzien van de betekenis van het kruis, ten aanzien van de betekenis van de opstanding, is het 98% voor de kruis en 2% voor de opstanding. Dat zegt veel, hè? Ja. De verlossingsleer die focust voor 99,9% op het kruis in het gedachtegoed van ons evangelische christenen. Ja. Terwijl dat de opstanding onmisbaar is. Maar dat komt niet veel aan bod, hè. Kan je mij volgen dat dat het kader is dat je ziet meteen hoe je in een hoek gedreven wordt? Je hebt daar niet veel bewegingsruimte in, hè. En nu, wat is de oproep dan? Wel, bekering tot vergeving. En dan ben je gered, hè. En dan wordt er aangespoord dat je gaat met anderen doen wat je net zelf hebt ervaren. Meestal blijft het hier raper, nee, maar ik kan dat moeten veranderen. Na een gesprek met iemand, ik had er nog andere dingen onder gezet. Nee, zegt hij, dan moet je stoppen. De rest is er plus. Vroeger ging men veel rapper nog eens zeggen dat de bedoeling was om een discipel van de Heer Jezus te worden. Dat je de Heer Jezus moest navolgen. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en de Heer Jezus achterna gaan. Nu, wat betekent dat? Heel concreet, wel een godsvruchtig leven leiden. B&B, geen bed en breakfast, maar bidden en Bijbel lezen. Dat is de basis van een godvrucht. Ja, kan je mij volgen? Oké. En zelfverloochening, hé. Ik weet nog goed dat ik tot geloof kwam. S'avonds gaan vesten. Nee. Dat is niet geestelijk genoeg. Je moet andere dingen doen. Geestelijke zaken moet je doen. En dat is zelfverloochening, hé. Afzien van je natuurlijke verlangens. Niet naar de voetbal gaan kijken. Televisie, beter wegdoen, haal de wereld niet meer in huis, televisie weg. Dat is zelfverloochening, dat is eigenlijk een vorm van ascetisme. Hè? Dat is wat er gepromoot wordt, ascetisch leven. Net zoals een kluizenaar. En heiliging is, ja, wat je moet uitstrekken, maar heiliging is voornamelijk een detoxkuur. Hè? Uzelf ontzondigen, zoveel mogelijk de zonde wegdoen uit je leven. Dan ben je aan het groeien. Dat wordt zo vooropgesteld. Maar nu, ondertussen, is discipelschap eigenlijk een surplus geworden. En meestal stopt het bij de oproep en doe hetzelfde met anderen wat je zelf nu net ervaren hebt. Ben je akkoord met mij? Of is het kort door de bocht?
Dat is een soort piramidespel, hè?
Wat bedoel je?
Ja, dat is hetzelfde. Ik bedoel, ja, dan moet je dus heel snel, de oplossing is heel snel binnen handbereik en daarna.
Ja.
Ja.
En nu wil ik een momentje bij stilstaan bij het feit dat ik daar toch wel 5 grote tekortkomingen zie voor zonde als het probleem, als het zo voorgesteld wordt. Dat dat het grote probleem is, waar we mensen moeten zien eerst van te overtuigen. Ja. En mijn eerste probleem is dit, dat er toch heden te dagen weinig bittere mensen zullen beamen dat zonde dat het probleem is. Ik denk dat er bitter weinig mensen zijn die worstelen vandaag met de vraag hoe dat hun zonden vergeven kunnen worden. De meeste mensen zijn er toch niet wakker van? Dat was misschien een groot probleem ten tijde van de reformatie. In de dagen van Luther kan ik me levende voorstellen met de tijdsgeest van toen. En dat was misschien ook nog zo tot het einde van de 19e eeuw. Maar nu, ik denk dat er bitter weinig mensen van wakker liggen. Dus als je daarmee argument wil maken om mensen te overtuigen, dan ben je op voorhand al verloren. Hè? En de hoop die je aanreikt naar de hemel gaan, voor een soort eeuwige kerkdienst bij te wonen, dicht bij God zijn, een kind van God zijn, wie zegt er dan van, yes, oh, ik wacht er al heel mijn leven achter. Wie zegt er dan? Dat inspireert toch niemand? Trouwens, en als je begint over de zonde, dat is wel een heel aanvechtbaar en discutabel probleem in mensen, want dan ga je het al snel hebben over goed en kwaad, want je moet een ander zien te overtuigen dat hij een probleem heeft. Dan ga je in een morele discussie verzeild geraken, en wel eens niet een spelletje. En dan gaan ze al heel snel, dan ga je dat als een boemerang terug in je gezicht krijgen, want ze gaan zeggen, kijk naar de kerk, en je ziet dat de kerk al in het nieuws komt de laatste tijd. Hé, hey, met al die schandaal. Je opent de deur voor beschuldigingen van hypocrisie. En trouwens, het gaat erom kerkleiders die zulke grove dingen doen. Blijkbaar biedt wat hij te bieden toch geen doeltreffende oplossing op het probleem van de zonde. Snap je dat ik naartoe wil? Punt is dat je geen gemeenschappelijk raakvlak hebt. En als je geen raakvlak hebt dat je vanuit een eensgezind probleem kunt vertrekken, sta je nergens. Dan kan je nog nooit beginnen. Kan je mij volgen daarin? Het tweede, en dat wordt misschien in dat geval heel snel over het hoofd gezien, maar als je zo vertrekt en het evangelie wil gaan vertellen, en je wilt de ander overtuigen van zonde, ja, dan vereist dat niet dat God centraal in de kijker komt. Want je kunt inderdaad in een gesprek verzeild geraken over wat dat goed en kwaad is, wat dat God helemaal niet in nodig is. En let erop, je kiest een weg, het gaat hem daar over moraliteit, goed en kwaad, maar het heeft niks met theologie te maken, het heeft niks met God te maken. Nee? Want de mensen rondom ons spreken ook over goed en kwaad. Dat komt ook in de media, maar ze hebben de God niet voor nodig. Natuurlijk, als je de God wil betrekken, moet je dan beginnen met de 10 geboden. Hè? We gaan dat er dan bij sleuren. En dan komt God in het beste geval aan bod als een strenge wetgever. Hè? Kan je mee volgen? Derde probleem is dat een zonde georiënteerd evangelie de betekenis van de menswording van de Heer Jezus enorm naar beneden haalt. Want waarom moet de Heer Jezus mens worden? Voor het zondeprobleem op te lossen, nee? Was van eeuwigheid bij de Vader, en hij komt naar de aarde om het probleem op te lossen, en als het opgelost is, gaat hij weer naar de Vader. En of dat hij dan nu zit als mens in de troon, of in een andere gedaante, who cares? Is toch niet belangrijk? In dat kader is dat toch niet belangrijk? Ja. En Jezus' rol is dan ook gereduceerd tot verlosser. Hé. Hij is mijn verlosser. En de mensen zeggen, ja, Jezus is mijn verlosser en Heer. Maar vraag niet wat dat Heer betekent. Voor velen is dat synoniem, verlosser en Heer. Dat is niet de betekenis die de schrift heeft aan het woord Heer. Kan je mij volgen? Het vierde punt is dat dat een zeer negatief mensbeeld inhoudt. Als je een ander moet overtuigen van dat zonde het probleem is, dan ga je hem moeten duidelijk maken dat hij een zondaar is. Dat dat hem karakteriseert. Dat hij zondigt. En dat is een label dat je opplakt, hé. Dat is een identiteit. Wij zijn allen zondaars. Een identiteit. Daar kom ik straks nog... excuseer, kom ik straks nog op terug. Dus dat is voor mij misschien het allergrootste probleem. En het gaat ook heel sterk bepalen, lieve mensen, hoe dat we kijken naar andere mensen als we vertrekken vanuit de zonde. Want hoe gaan we anderen beoordelen door de bril van de zonde? Het wordt een soort diagnose-instrument om de anderen te beoordelen. Een bril waardoor dat we kijken. Ja? Daar kom ik straks ook nog op terug. En ten vijfde, het roept veel meer vragen op of dat het antwoorden heeft. Heeft het een antwoord waarom dat we hier eigenlijk zijn? Wat is er nu eigenlijk speciaal aan mensen? Hoe kunnen we iets weten? Het vertelt ons niks over God. Kunt u mij volgen? Dus ik zie daar wel hele grote problemen in. Vandaar dat ik wil stilstaan bij hoe dat eigenlijk het zondegeoriënteerd evangelie opgebouwd is. Wat is eigenlijk de basis om van daaruit te vertrekken? Hoe komt het dat we daar beginnen? Wel, aan de basis ligt de leer van de erfzonde. En dat is niet zomaar een beginsel, een leerstelling, maar dat is echt een wereldvisie. Ja, dat gaat heel ver. Het is een denksysteem die een volledig wereldbeeld vormt. En dat is een van de grootste tekortkomingen binnen de evangelische leer, voor mij persoonlijk, dat men begint bij Genesis 3. Daar is het probleem ontstaan, niet? Maar het gaan er toch nog twee hoofdstukken naar vooraf. Men begint in Genesis hoofdstuk 3 en niet bij Genesis hoofdstuk 1. En wat mij dan ook verontrust is dat het begrip zonde, het evangelisch denken, volledig overheerst. Het geeft niet de juiste plaats in de schepping. Absoluut niet. Ja. Het is toch geen dominant thema in de schriften, lieve mensen? Zoek eens hoeveel dat er na Genesis 3 in het Oude Testament nog letterlijk verwezen wordt naar wat Adam en Eva gedaan hebben. Lang moeten ze ook niet. Misschien één schriftplaats. Ik kan u nog niet zeggen welke dat zou kunnen zijn. Dat is ook in orde, denk ik, maar je moet ver zoeken, hè. Maar hoeveel maal wordt er niet terugverwezen in heel de schrift, in het Oude Testament al naar Genesis 1 en 2? 100 maal? Ik overdrijf niet zeker. Dat alleen al zou toch bij ons grote vragen moeten oproepen. Dat dat toch niet in je verhouding staat. Nu, wat leert ons de leer van de erfzonde, maar dat is niet een algemene leer over de zonde. Het is een specifieke leer die eigenlijk een onderdeel vormt van de leer van de zonde. En het leert ons eigenlijk hoe dat de zonde van Adam overgegaan is op de volgende generaties. Je zou het kunnen het distributiemechanisme van de zonde noemen. Dat is wat het ons leert, hè, David? Nu... Ja, kan je mij volgen? Nu, eens dat zonde zo centraal staat, zijn er al heel wat zaken die daaraan verbonden zijn. En ik heb je in de voorgaande studies al, in de voorgaande studie, een uitdagende visie op de schepping, heb ik al aangewezen hoe belangrijk dat het is het zien van een wereldbeeld. Kijk, ik ga je nog een keer tonen, heel kort, dat je dat ziet. Ieder mens heeft een wereldbeeld van waaruit dat hij leeft. Daar zijn je overtuigingen en je principes opgebouwd. Dat bepaalt je normen en je waarden en uiteindelijk je houding en gedrag. En dat is maar het topje van de ijsberg van wat de mensen van u te zien krijgen. Ja? En als gelovige, als je tot Christus komt, dat is een van de belangrijkste dingen die moet veranderen in je leven. Daar begint alles mee. Dat wordt samengevat in Romeinen 12, vers 2. Dat ons denken moet vernieuwd worden. We moeten anders leren kijken naar deze wereld, naar de mensen. Ja? En de schrift en de Heilige Geest kunnen pas ons wereldbeeld vernieuwen als we daarvoor openstaan en als we dat ook toelaten. Ja? En hoe dat we kijken naar de wereld, gaat ook heel bepalend zijn voor hoe dat we de schrift lezen en verstaan. En als een wereldbeeld niet in overeenstemming is met de Bijbelse visie, gaat dat automatisch leiden dat we de schriften gaan misbegrijpen. Dat kan niet anders, hè, mensen? Dat kan gewoonweg niet anders. Nu, een wereldbeeld geeft antwoord op 4 fundamentele vragen. Wie ben ik? Waar ben ik hier eigenlijk? En iedereen weet dat er hier iets niet klopt op de wereld hier. Iedereen weet dat. Wat is er dan mis? En wat is de oplossing daarvoor? Iedere mens heeft, bewust of onbewust, een antwoord voor zichzelf op die 4 levensvragen. Sowieso. Dus als we de zonde als het grote probleem beschouwen, dan kan je toch wel inbeelden dat dat heel veel invloed zal hebben op hoe dat je die 4 vragen gaat beantwoorden. Ik kom daar straks op terug. Ik wil eerst wat stilstaan bij, als we de zonde centraal stellen, dat dat heel grote consequenties heeft. En ik ga u een spindiagram tonen dat onze reeks associaties gaat zien als de zonde, of beter gezegd, als we het zondebeeld voor ogen hebben. Zoals ik al aangaf, gaat het heel indringend bepalen hoe we naar onszelf kijken. Als de zonde de schepping is binnengekomen en alle mensen aangetast zijn door de zonde, dan zijn we allemaal bij gevolg zondaars en is dat onze identiteit. Maar dat is toch niet de identiteit waar we mee geschapen zijn? Ben je toch niet geschapen als zondaar? Ben je toch geschapen als een beelddrager van God? Dat is mijn identiteit. Maar niet dat ik een zondaar ben. Dus gaat het ook bepalen hoe je naar de wereld kijkt. Want ja, de zonde heeft indringend het aanzien van de aarde drastisch veranderd. Dat is de algemene opinie toch? Denk aan de psychologie die het bewerkt. Schuld en angst. Schuld en angst bij mensen. En ik wil de christenen geen eten geven die voor de rest van hun leven nog mee sukkelen met schuldgevoelens en angstgevoelens. Al naar gelang hoeveel dat er gehamerd wordt op de leer van de zonde natuurlijk. Hè? Schuld en angst. Het gaat ook heel indringend uw begrijpen van de Romeinenbrief beïnvloeden. Ja, ik moet u niet vertellen dat uiteindelijk de Romeinenbrief voor het zonde georiënteerd evangelie de place to be is. Hè? Daar vind je eigenlijk de magnus opus van Paulus' evangelie uiteenzetting. Daar moet je zijn. En daar wordt het echt aangekaart, het zondeprobleem. En dan vooral de leer van de erfzonde in Romeinen hoofdstuk 5, daar kom ik vanavond bij terecht. Nu, hoe dat je daar dat gaat zien, gaat de rest van de hoofdstukken 6, 7 en 8 bepalen waar dat je uitkomt. Dat is logisch, hè? Dus bepaalt heel indringend hoe dat je deze brief leest, waarvan dat ik toch heel spijtig vind dat er zo mee omgegaan wordt, want sedert Luther is dat, wordt dat precies gezien, of dat dan een blauwdruk is van het evangelie van Paulus, wat helemaal geen waar is. Alle brieven van Paulus zijn pastorale brieven, die geschreven zijn in functie van situaties en problemen, en ook deze brief. Herinnert u nog onze overdenking uit de Romeinenbrief, toen we stilstonden bij Romeinen 9 tot 11? Je kunt niet zeggen dat dit de volledige omschrijving is van Paulus' evangelie, dat is absoluut geen waar. Er zijn daar heel belangrijke situaties dat hij gaat aankaarten. En vanuit dat oogpunt gaat hij over zijn evangelie schrijven. De meest rijke uiteenzetting van het evangelie vind je in de Efezebrief. En je moet vanuit de Efezebrief moet je naar Romeinen, de Romeinenbrief lezen, maar niet omgekeerd. Ja. Ik denk dat wat heel belangrijk is. En dan, als je vanuit de Efezebrief vertrekt, beter gezegd, dan gaat dat zeer verhelderend werken. Goed, het stelt ook doelen en verwachtingen. Ja, als je zonde centraal stelt, en je komt tot geloof, wat wil je eigenlijk bereiken? Het overwinningsleven wordt u dan voorgehouden, nee? Het overwinningsleven. Maar hoeveel mensen hebben er zich daar al de tanden niet op stuk gebeten, op dat overwinningsleven? Ik zou het ook geen eten willen geven. Ik herinner me nog, Spurgeon stond dus in de rij nadat hij in een dienst was geweest om koffie te halen. En hij had een gesprek met de broeder die zei dat hij al maanden niet gezondigd had. En dat hij zo blij was dat hij nu het overwinningsleven kende. En Spurgeon pakt zijn koffie en die vent komt aan de verkeerde kant en hij draait hem heel die koffie op zijn kledij. En die vent begint tot te roepen en te vloeken en van zijn oren te maken. En daar Spurgeon is in een boek. En daar hing onze broeder zijn heiligingsleven. Het stelt doelen en verwachtingen die niet realistisch zijn. Ja. En hoe gaan we naar anderen kijken? Wat verwachten we dan van andere mensen? Ja. Als we allemaal zondaars zijn en dat het kwaad diep in ons zit, dan gaan we onszelf wantrouwen. Dan gaan we de motivaties van ons hart wantrouwen. Oké, kun je zelf niet betrouwen, niet? En dan zit het met je verwachtingen en je keuzes die je moet maken. En dan kom je inderdaad tot Johannes de Heer. Ik wil zelf niet kiezen, heren, want ik ga toch verkeerd kiezen. Daar komt het vandaan, hè? Ja. Dus, hoe gaan we kijken naar anderen? Ook door de bril van goed en kwaad, hè? Hoe gaan we andere mensen afmeten? Als ze zondig of niet zondig leven, zeker, hè? Het is ook heel bepalend hoe dat we heiliging zien, hè? Voor onszelf. Wat houdt dat concreet in als zonde centraal staat? Ja, de zonde uit de leven uitvloeien, hè? En dan navelstaren doen, introspectie, of dat je nog iets kan vinden voordat je naar de dienst gaat, de zondag dat er niet moet zitten. Het is toch zo? Dus zie je dat dat heel grote consequenties heeft, mensen? Waarschijnlijk heb je er ook nog niet zo bij stilgestaan, maar ik dacht dat wel een keer belangrijk was om dat te onderstrepen. En het is de basis, het uitgangspunt voor de leer van de uitverkiezing. Ja. Daar kom ik straks nog op terug. Oké. Dus als dat het grote probleem is, dan zie je inderdaad jezelf als een verloren zondaar. Dan leef je in een reddeloos verloren wereld. Zonde is het probleem en wat wacht er u? Of wat wacht er deze schepping, een vernietigend oordeel, en de enige oplossing is dat we weer evacueren, nee. Naar de hemel gaan. Kan je mij volgen? Dus dat bepaalt hoe je in het leven staat, in mensen. Dus ik kom er niet meer op terugkomen, ik heb dat tevoren al uitgelegd. Maar ik dacht, om de link te maken, dat het nog een keer belangrijk was om dat duidelijk te onderstrepen. Dus hoe sterker dat die overtuiging geworteld zit in uw denken, hoe groter dat de invloed is op al die dingen die eraan verwant zijn. Bij de een zal dat sterker zijn dan bij de andere, maar het is gewoon weg zo. Goed. Nu de leer van de erfzonde, wat kent dat zijn oorsprong? En ja, de invloed van die leer van de erfzonde is voornamelijk te herleiden tot kerkvader Augustinus. Nu, ik wil er meteen bij zeggen dat die leer zeer invloedrijk geworden is in onze westerse kerk, maar niet in de oosterse kerk. In de derde, vierde eeuw waren daar heel heftige debatten rond en was er grote verdeeldheid. Dus wat er algemeen aangenomen wordt in de westerse kerk, geldt zeker niet voor alle christenen. Niet alle christenen beschouwen die leer als geloofwaardig. En het is een splijtzwam die echt voor verdeeldheid heeft gezorgd en zoiets moet ons al grote vragen doen reizen als zo'n gedachte zorgt voor ernstige scheiding onder christenen. Ja. Nu, de impact daarvan voor onze westerse maatschappij mag je absoluut niet onderschatten. Er is een journalist die geen christen is, die in 2015 een boek heeft uitgebracht, James Boyce. Het boek vertaald is Slecht geboren, de erfzonde en de totstandkoming van de westerse wereld. En hij toont in dat boek, hij is geen christen, maar hij toont hoe dat de leer dat wij allemaal als zondaars geboren zijn, hoe dat de ontwikkeling van onze westerse samenleving indringend heeft beïnvloed. We hebben daar geen notie van. Het is nog niet vertaald in Nederlands, van zover ik weet, maar een zeer interessant boek om je ervan bewust te worden hoe diep dat eigenlijk ingebed ligt in onze hedendaagse westerse maatschappij. Meer dan dat we denken. Natuurlijk, de Rooms-Katholieke Kerk, en meer bepaald Augustinus, ja, ligt aan de basis van het ontstaan van onze westerse samenleving. Ja. Nu, ik heb geen probleem met Augustinus op zich, laat dat heel duidelijk zijn. De man heeft ook toch wel bijzondere dingen geschreven. Het was een briljant man, een grote geest. Ik wil daar niks van afdoen. En hij heeft zijn, ja, zijn belangrijkste werk, of een van zijn belangrijkste werken, is de belijdenissen. Nu, die belijdenissen, dat is geen theologisch leerstellig boek. Dat is veeleer een reisverslag dat hij heeft van zijn tocht tot het geloof. En in het hoofdstuk dat we hier gaan zien, ik heb daar enkele snippertjes uitgehaald, dan zie je hoe dat hij zijn bekering beschrijft. En hij onderwerpt zich echt aan een uitgebreid zelfonderzoek. En dat moet een gigantisch pijnlijk proces geweest zijn voor die man. Ik waardeer zijn oprechtheid, maar het is een ware zelfmarteling als je dat leest, die hoofdstukken. En dat is eigenlijk ook wel wat de leer van de erfzonde met iemand doet. Het doet iemand naar binnen kijken, naar binnen kijken. Dat is gewoon wat zo, je kan dat niet verhinderen. Nu, het belang van dat werk mag niet onderschat worden. Het ligt aan de basis van het ontstaan van de westerse psychologie. Zo belangrijk is dit werk van Augustinus. Nu laten we maar lezen een stukje die ons helpt hoe dat eigenlijk die leer van de erfzonde tot stand is gekomen. Het is niet iets dat men in de Bijbel heeft gevonden en gezegd heeft, ah ja, nee, nee, nee. Het is veel eer vanuit de praktische ervaring dat men dat in de Bijbel in had inlezen. Zo moet je het zien. En hij zegt over zichzelf, ik was gebonden aan de keten van mijn eigen wil. En die eigen wil wordt door de vijand vastgehouden. Zie maar, de vijand hield mijn wil vast en had er een ketting van gemaakt en had me er stevig mee vastgebonden. Want vanuit de verdorven wil kwam hartstocht en terwijl ik die hartstocht diende, werd ze tot een gewoonte. En terwijl ik aan die gewoonte geen weerstand bood, werd ze tot een noodzakelijkheid. Dat is het proces dat hij ervaart. Nu, wat die ketting is voor hem heel persoonlijk in zijn leven, dat zie je direct in het volgende zinnetje. De keten van seksuele beheer, waardoor ik zo strak werd vastgehouden aan de slavernij van wereldse zaken. De man is op latere leeftijd tot inkeer gekomen en had 13 jaar een zeer liederlijk leven geleid. Met enorm veel vrouwen. En het is duidelijk dat hij wel een ernstig pastoraal probleem had. Hij kon dat moeilijk een plaats geven. En hier ligt heel de opvatting eigenlijk ten aanzien van seksualiteit in de verdere kerk. Hij had daar heel veel moeite mee. Het verlangen van een man naar een vrouw en omgekeerd, zelfs binnen het huwelijk, was zondig voor hem. Als je het gedaan had, moest je beleden. Het was maar in één geval het gerechtvaardig was. Als je wilde een kind krijgen, en anders niet. Ik zal u ook maar niet vertellen wat over vrouwen denkt, maar het is een hele worsteling voor die man. Ja, blijkbaar heeft er hem dan niemand bij geholpen. Maar het heeft tot op vandaag zijn invloed. Ook onder evangelische christenen. Ik ga je een voorbeeld geven. En tegenwoordig, als het gaat om zondige verslavingen, je gaat tal van boeken vinden over verslaafd zijn aan pornografie. Dat steekt er met kop en schouders bovenuit. Maar heb je al gehoord dat iemand zegt tegen u, goh, ik ben verslaafd aan roddelen op Facebook? Maar niemand iemand zeggen. Ik ben koopverslaafd op Zalando? Maar niemand iemand zeggen. Snap je dat naartoe wel? Sedert 10 wordt dat buiten proporties gezien. En ja, maar iemand hoort die zegt van, goh, ze zijn zo verslaafd aan gierig dat ik ben, maar gierig. Ik heb een groot probleem, ik ben een echte lafaard. Ik loop altijd weg voor alles. Heb je dat iemand woord zeggen? Het is niet dat je toch niet hoort. Maar als het gaat over, ik wil het probleem niet wegcijferen, nee, laat dat heel duidelijk zijn. Het is een probleem. Maar het wordt buiten proporties geplaatst, die mensen. En dat kent hierom al zijn oorsprong. En als hij spreekt over wereldse zaken, hè, moet niet denken aan seks en drugs en rock en roll, hè, dat denkt hij niet aan. Hè. Je heeft het daar, als hij spreekt over wereldse zaken, hij was een briljant man, een zeer goed redenaar, en hij verdiende dat de kost mee. Maar dat zag hij als aardse, dat was niet meer belangrijk. En hij trok zich ook terug uit de samenleving en leefde, ja, een monnikenbestaan. Hè. Nu, ik ga verder lezen. Het was maar om je een indruk te geven hoe dat het eigenlijk, ja, trouwens, heel dat boek, dat blijft steeds maar weer de kop opsteken. Dat seksueel probleem, dat is ongelooflijk. En dat heeft natuurlijk verregaande gevolgen gehad in de kerk, ja. Nu schetst hij zijn probleem. Hoe kan er zo'n vreemde afwijking zijn, zegt hij. De wil beveelt zichzelf te willen, maar wat er bevolen wordt, dat gebeurt niet. Maar ja, zegt hij, eigenlijk wil de eigen wil ook niet volkomen. Daarom beveelt het ook niet volkomen. Dit is eigenlijk een zwakheid van de geest. Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, ik kan mezelf niet in de hand doen, zegt hij. Ik krijg mijn eigen wil niet onder controle. En daarom moet ik wel toch door en door zondig zijn. Ja. Dus hier kent het zijn oorsprong. Het is voornamelijk een bewonderaar van Augustinus die echt al de registers opentrekt, hé? Calvin. Geen zo'n briljante geest als Augustinus. Vaak slordig met de Bijbel, sorry dat ik het moet zeggen. En in zijn instituties, ja, die toch theologische boeken zijn, waar dat hij heel veel in redeneert over God en over alles, ja, slaat hij nogal dikwijls de bal mis. En het begint al hier in hoofdstuk 1. Hij zegt dat het hemelsbeeld vernietigd werd in Adam. Dus met andere woorden, Adam is geen beelddrager meer, zeer dan gezondheid. Sorry, maar dat is een pure dwaling. Later neemt hij wel wat gas terug. Maar het beeld is er toch, het is voor de web. Het is kapot. Nu, had hij een klein beetje goed zijn Bijbel gelezen, dan ging hij lezen in Genesis 9, vers 6, dat God zegt ten aanzien van Noach, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal zijn bloed vergoten worden. Waarom? Want als het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dat is niet veranderd, hè? Dat is in Genesis 9. Nu, we gaan verder, want we hebben nog niks gezien. Hij, dus Adam, verstrikte en dompelde ook zijn nageslacht onder in dezelfde ellende. Dit is de geërfde bedorvenheid die de kerkvaders erfzonde noemden. Hè? En dan grijpt hij terug op Augustinus. Daarom merkte goede mannen, Augustinus bovenal, om ons te laten zien dat we niet door afgeleide slechtheid zijn bedorven, maar dat we een aangeboren gebrek hebben van de moederschoot af. Daarom zijn wij allemaal, die afstammen van onzuiver zaad, besmet geworden met de besmetting van de zonde. In feite, voordat we het licht van dit leven zagen, werden we bevuild en bevlekt in Gods ogen. Adam, door te zondigen, bracht niet alleen rampspoed en ondergang over zichzelf, maar stortte ook onze natuur in de vernietiging. En hij besmette al zijn nageslacht met die bedorvenheid. Dus toen Adam werd geplunderd, dus van zijn heerlijkheid beroofd, kroop besmetting in de menselijke natuur. Vandaar dat rotte takken voortkwamen uit een verrotte wortel die de verrotting overdroeg aan de andere twijgen. Nou, dat is gewoon een tekst even op een geboortekaartje te zetten. Ja. Proficiat met die verrotte scheut. Hé? Hey?
Maar ik zal toch niet een brugje uit de hemel moeten laten vallen. De mensen die doen het allemaal verkeerd.
Wat blieft u?
Denk je? Als God niet een brugje uit de hemel moeten laten vallen. De mensen die doen het allemaal.
Een probleem ligt niet bij God. Het probleem ligt bij de mensen. Hè? Als ze Gods openbaring correct hadden gelezen, dan kom je bij dat verhaal niet uit. Ja.
Ja.
Voilà, ben je vertrokken. Inderdaad. Dus, en dat is hier nog maar het begin. Moest je dat al erg vinden hier? Dat is nog maar het begin, hè? Verder gaan lezen. En ik ga stoppen hier. Het is meer dan genoeg geweest. Maar het wordt steeds erger, hè? Dus de zonde van Adam, zo vinden we hier, heeft het DNA van de mensheid geïnfecteerd. En daar komt het toch op neer. Nu, voor mij zijn Augustinus en Calvin geen apostel Paulus. Maar ik wil aangeven hoe groot dat de stempel ook is dat die mensen gedrukt hebben en hoe groot dat een invloed nog is op de hedendaagse opvattingen over christenen, ja, als wat dat ze leren in beginsel niet in overeenstemming is met de schrift, dan moet je dat gewoon aan de kant schuiven. En het is niet omdat er nog zeer invloedrijk is hier in het Westen dat we moeten aarzelen. Ja? Het is niet omdat veel mensen geloven dat iets waar is dat er een waar is. Hé? En het is niet omdat iets oud is, dat het daarom waar is. Ja? Dat het een lange traditie heeft. Wij hebben de verantwoordelijkheid hoe wij de schrift lezen. En straks, als we voor de Heer gaan staan, gaan die moeten zeggen, maar het is Augustinus die meer leert dat wij. Dat gaat niet lukken. We zijn toch allemaal verantwoordelijk hoe we de Bijbel lezen. Kan je mij volgen? Oké. Het is hier belangrijk dat je ziet en een antwoord geeft. De vraag is hier, hoe wordt de zonde van geslacht op geslacht doorgegeven? Nu, we zien heel nadrukkelijk, en dat is wat er vandaag de dag ook leeft, het psychologische model dat onder de christen leeft, is dat zonde een besmettende ziekte is. Die begonnen is bij Adam in Genesis 3. En die doorgegeven wordt van geslacht op geslacht. En wat was het antwoord van Calvijn in navolging van Augustinus? Slecht zaad, hè? Slecht zaad zorgt ervoor dat de zonde overgaat van geslacht op geslacht. Dus het maakt onderdeel uit van ons biologisch erfgoed. Het zit blijkbaar in het DNA van de mens. Dat is hun vaststelling. Ja? Ben ik correct in mijn weergave volgens wat we gelezen hebben? Oké. Dus hoe sterker dat die overtuigingen geworteld zitten nu, ja, hoe meer dat invloed heeft op al die andere dingen. Ik denk dat dat wel heel duidelijk is. Maar, zoals ik al aangaf, niet iedereen was het met Augustinus en voornamelijk Calvijn. Het is vanaf dan, met de reformatie, dat dat eigenlijk uitvergroot wordt, was het dan mee eens. Van het midden af aan waren er ernstige bezwaren en ontstonden er grote discussies. En een van de mannen die daar heel veel moeite mee had, was Pelagius. Dat is een Britse monnik. En Pelagius wordt wel door de Rooms-Katholieke Kerk beschouwd als een ketter. Dus die eigenlijk niet echt terecht, maar goed. Maar het grote debat draaide rond erfzonde versus vrije keuze. Kijk, als de zonde overgaat van geslacht of geslacht, en als we allemaal verdorven zijn, dat we geen goede keuze kunnen maken, maar je bent door en door slecht, ja, dan is er ook geen vrije keuzemogelijkheid meer, hè? En daar had Pelagius enorm veel moeite mee, zegt hij, dat kan gewoonweg niet zijn. Hij vond het oneerlijk dat de daaropvolgende generaties na Adam geen keuze meer zouden hebben. En hij was een voorstander van de vrije keuze. Hij geloofde dat, niet in de erfzonde, dat het overgaat van geslacht op geslacht, nee, gelooft dat iedereen geboren wordt en dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. En wanneer dat hij uiteindelijk gezondigd heeft, dan wordt hij geoordeeld door God, hè? Dan volgt veroordeling en daarna dood. Elke generatie opnieuw. Dus zie je een beetje het grote contrast. Dus de beeldvorming tussen beide kampen, gaan we zien, was langs de ene kant pessimisme. Augustinus Calvijn was een zeer pessimistische visie. Pelagius was veel eer een optimistische visie. Nu, beide kampen, en dat wil ik van meet af aan duidelijk stellen, beide kampen vertrekken vanuit dezelfde invalshoek. Het gaat hem allemaal rond de vraag, de zonde is in de schepping gekomen, en wat is eigenlijk de uitwerking van de zonde op de volgende generaties? Dat is wat er alles ronddraait. Ja? Nu, dat debat heeft eeuwen geduurd. Het is er nog ergens altijd, denk ik. Ja? Debat erfzonde versus vrije keuze, en het draaide rond 5 belangrijke punten. Allereerst de kloof tussen God en mens. Nu, voor Augustinus en Calvijn was dat een hele grote kloof. Want God is heilig, hoog verheven en wij mensen zijn verdorven. Dus welke kloof heb je dan? Een moraliteitskloof heb je tussen God. God is heilig en wij mensen zijn verdorven. En hoe verdorvener dat wij zijn, hoe meer dat God schittert. Zo redeneren ze. Ja. Hoe meer zonde je gedaan hebt, hoe groter Gods genade van haar je om te zien. Maar Pelagius zag veel eer een kleine kloof. Want, zoals je verder gaat zien, hij ziet de mens nog altijd als een beelddrager van God. En hij zegt, ja, het is maar een kleine kloof. Want die kenmerken van God in de mens, die zijn bewaard gebleven. De mens kan nog altijd, net zoals God, denken, redeneren. De mens geeft een bewustzijn. Hij had het op die kant bekijken en hij zegt, het is maar een kleine kloof tussen God en mens. Hoe keken ze naar de schepping? Ja, natuurlijk, voor Augustinus en Calvijn ligt de nadruk op de zondeval. En de schep is helemaal bedorven sedert de zondeval. Maar voor Pelagius niet. Hij legde de nadruk op de schepping is van meet af aan goed geschapen. En dat primeert niet boven dat de zondeval uiteindelijk tot uitwerking heeft. Augustinus en Calvijn hebben een heel negatief mensbeeld. De mens is totaal verdorven. Hij is niet in staat om nog één iets goeds te doen. En dat is heel belangrijk voor hen, dat onderstrepen ze. Terwijl dat Pelagius het beeld van God zijn heel sterk gaat benadrukken. En over die verdorvenheid eigenlijk zeer weinig zegt. Hij ontkent de zonde niet, maar het geeft geen zo'n impact op het mens zijn zoals het gaat voor Augustinus en Calvijn. Begrijp je? Maar de grote discussie droeg eigenlijk rond het punt van de keuze. Ja, want als mensen totaal verdorven zijn, als mensen totaal verdorven zijn en geen vrije keuze kunnen meer maken, dat betekent dat baby's bijvoorbeeld al veroordeeld zijn. En wanneer ze sterven, bij geboorte, gaan ze recht naar de hel. En dat kon Pelagius en vele tegenstanders absoluut niet meer leven. Zij geloofden dat het beelddrager zijn behouden blijft en dat een van de eigenschappen van het beeld zijn van God is dat we toch een vrije keuze kunnen maken. En als die vrije keuze bewaard blijft, dan zijn baby's niet bij voorbaat veroordeeld. Snap je? Dus kan je zien wat een heftig debat dat moet geweest zijn. Maar er ontstaat hier eigenlijk voor Augustinus en Calvijn eigenlijk een zeer vreemde, nare verbintenis tussen enerzijds genade, want ze gaan het veel over genade hebben, maar langs de andere kant totale verdorvenheid en uitverkiezing. En hoe meer dat je ziet hoe verdorven dat je bent, hoe groter dat Gods genade schittert. Een hele vreemde kronkel die gemaakt wordt. Ja. Dus nogmaals, voor beide kampen is de invalshoek hetzelfde. De zonde is in de schepping gekomen, en wat is nu de uitwerking van de zonde in de schepping? In de mens. Wat betekent het voor de mens en de komende generaties? Daar draait alles rond. Dus denk niet, de Jos, denk dat hij aan de rechterkant zit. Nee. Dus hier heb je de 5 leerstellingen van Calvijn. En ik heb dat maar hier ertussen geplaatst, dat moet je maar thuis een keer bekijken, omdat je meteen zou zien dat de basis waar alles mee begint totale verdorvenheid is. Mensen zijn dermate aangetast door de negatieve gevolgen van de erfzonde dat ze niet in staat zijn om rechtvaardig te zijn. Ze zijn altijd en onveranderlijk zondig. De menselijke vrijheid is volkomen gebonden door de zonde, zie dat, zodat we enkel het kwade kunnen verkiezen. Dus je kan nooit, of te nimmer, kiezen voor het evangelie. Maar moet je kunnen kiezen wat de evangelie zou een goede daad kunnen doen. Maar dat kon niet, hè. Dat kon absoluut niet. Ja. Dus de deur moest daar volledig dicht. En aangezien we totaal verdorven zijn, en dat wordt er voortgeborduurd, hè. Zie dan, 2e stelling. Aangezien mensen niet zelf kunnen kiezen, heeft God door zijn eeuwig raadsbesluit sommigen gekozen of uitverkoren om rechtvaardig verklaard te worden, zonder enige voorwaarden aan de uitverkiezing. Dus zie je wat ik daar strak aan gaf. Die leer ligt aan de basis van de uitverkiezing, hè? Of althans, hoe dat het door hen begrepen wordt. Maar natuurlijk wordt er in de Bijbel gesproken over uitverkiezing. Maar niet dat gedrocht, wee. Dan zie je hoe dat die leer van de erfzonde het uitgangspunt is voor alles wat erop volgt. Het hangt allemaal aan elkaar, hè? Verder wil ik er niet meer over zeggen. Maar ik hoop dat je ziet hoe belangrijk dat is om erover na te denken. Oké, dan gaan we verder. Want er is nog iets dat ik hier moet aanduiden. Als wij dan totaal verdorven zijn, en we komen tot bekering, en wedergeboorte, wat gebeurt er dan? Dan krijgen we ineens 2 naturen. De oude verdorven ik, en dat nieuwe leven in mij. Ben je mee? Nu moet je zeggen dat dat geen christelijk model is. Dat komt uit de Griekse filosofie. En het kent zelfs zijn wortels in de Egypte. Plato die heeft een heel mooie allegorie van de wagenmenner. Je ziet hem daar op de wagen zitten. En zo wordt het voorgesteld. De mens moet zichzelf onder controle houden. En hij vergelijkt dat met een wagenmenner die 2 paarden onder controle moet houden. De wagenmenner is natuurlijk de reden, ons verstand. En je hebt 2 paarden. Je hebt een wit paard en een zwart paard. He? Kan je dat verhaaltje van je wit nond en die zwart nond? Kan je dat verhaaltje van de engeltje hier en dat duiveltje daar? Dat zijn allemaal varianten van dat verhaal. En je ziet dat het zwart paard naar beneden trekt. He? Dat zijn de lagere beheer, he? De verlangens naar de aardschuddingen. die niet goed zijn, hè. Dat paard wil naar beneden. Maar dan heb je dat witte paard met goede verlangens. Dat trekt naar de hemel. Hè. Wijkt uit mijn oog, hij aardse dingen. Straks neem ik mijn vlucht naar de hemelse kringen. Hè. Zie je dat? Dat komt uit de Griekse filosofie. Dat stukje waar het in voorkomt. De allegorie van de wagenmenner wordt dat genoemd. Wat de natuur van de ziel betreft, laat ik kort met een beeldspraak spreken, zegt hij, Platon. Een paar gevleugelde paarden en een wagenmenner. Ja, het zijn geen paarden met vleugels, het zijn gewoon snelle paarden, dat hij wil zeggen. Nu zijn de gevleugelde paarden en de wagenmenners van de goden allemaal van nobel en van een nobele ras. De goden zijn altijd voor de Grieken, ja, dat zijn Grieken op steroïden en groeihormonen. Nee? Dat is een uitvergroting van zichzelf. Een ideaal beeld. En de goden hebben dat ook, maar van hen zijn het natuurlijk twee paarden van een nobel ras. Maar die van de andere, en dat bedoelt hij mensenrassen, zijn gemengd. De menselijke wagenmenner drijft hen in een paar. Eén van hen is nobel, van nobel ras, en de andere is onedel, van een onwaardig ras. En het noodzakelijk mennen van beiden heeft vele moeilijkheden, hé, om dat gespan in toom te houden. Dus de leer van de oude mens en nieuwe mens, dat komt niet uit de Bijbel. Romeinen 7 heeft daar niks mee te maken. Omdat de geest van God is in heel dat verhaal, is mij ook niet duidelijk. Het komt uit de Griekse filosofie. Dat even terzijde. Maar zie je dat alles aan elkaar hangt? Dat is wel een keer belangrijk om dat te laten zien. En rechts zie je de wagen van Osiris. En dat zie je ook. Maar dat zijn twee sfinxen. Een zwarte sfinx en een witte sfinx die voor die kar liggen. Zie je dat? Het komt eigenlijk uit de Egyptische cultuur, ik zal het zo maar zeggen. Oké, dat even terzijde. Ja. Ik weet het, zijn weer bijzondere dingen dat je ziet vanavond. Dan zegt wel dat hij dat weer allemaal uithaalt. Ja, sorry, ik kan er niet aan doen. Dus, tot zover de diagnose van de alternatief model. Hier hak ik het stil. Maar ik hoop dat je het belang in ziet, hoe beperkt dat het allemaal is. En welke wankele basis dat het ook heeft. Kan je mij volgen? Of zeg je van, oei, 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 oei. Het is hier een verrassend stil vanavond. Oké. Ik hoopte dat toch? Ik kon hier al aan het zweten.
Van hem op de manier waarop dan de kinderen soms ook weer van hier betalen. Niet als een totaal beeld, maar een respect met mijn meesten. Dat ik hier een motor heb, een meesten die niet zo oud kan. Ja, al die toch wat dingen dan. Dat is juist gezegd. Niet alles.
Ja.
Omdat mijn insteek ook. Is de niet dat kan duidelijk, maar dat gaat weer anders dan mensen een beeld ervan hadden.
Ja.
Maar kijk toch hoe raakvlak
die je hebt. Hoe zou je raakvlak tegenkomen? Ah ja, en
dat je in die vanille ontbrengt naar de taal, dat je een gesprek hebt van raakvlak, maar wat hij juist uitlegt, niet in totaliteit.
Nee.
Maar mijn eerste die puur is, dat ik zeg van, wat is zo anders dan dat ik ooit het eens doe.
Ja.
En dat dan mijn eerste die is, dat toch een uitje dat je iemand al die een testen zet mij inderdaad zo allemaal dat
doen. Ja. Maar het punt wat ik vooral wil laten zien is van, als je vertrekt van de zonde, is het een zeer eng kadertje wat je manoeuvreert. Je hebt geen bewegingsruimte. Snap je het probleem? Ah ja, laten we misschien achteraf. Misschien ga je daar nog al antwoorden krijgen zonder dat je het weet. Een scheppingsgeoriënteerd evangelie kadert dat evangelie eigenlijk in een veel bredere ruimte. En een hedendaagse goede argumentatie voor het evangelie is dat we het probleem, wat dat ook mag zijn, wat je als raakvlak vindt met mensen, dat we dat gaan plaatsen in een veel groter kader. En we moeten ons de vraag stellen, als Jezus eigenlijk het antwoord is, wat is dan precies het probleem? En dat moeten we gaan zien aan te duiden en dat moeten we zien open te trekken. Want dat gaat dan ook bepalen hoe ruim je hoop is dat je gaat presenteren aan de mensen. Ja? Het ene hangt vast aan het ander. Nu, de schepping Iedere mens is ervan overtuigd dat dat een veelbelovend planeetje is waar wij op wonen. Maar de vraag is, heeft het eigenlijk wat iets te betekenen, dat planeetje hier? En wat doen we hier eigenlijk? Wat lopen we hier rond te doen op de aarde? Want we zitten met één groot probleem, namelijk dat dood en verderf het bestaan van elke zingeving wel lijkt te beroven. De dood maakt dan alles een einde, hè? Als je iets opgebouwd hebt in je leven. Hè, lees maar, ik heb nog Prediker gelezen vanmorgen. Hij vertelt dat. Dit komt iedere keer op hetzelfde neer. De dood maakt een einde aan alles. Hè? Nu, dat probleem kan je uitwerken, zowel in het persoonlijk leven van iemand, op maatschappelijk vlak, en wat dat de leefomgeving betreft. Straks of later wil ik dat helemaal uitwerken. Maar ik wil je maar tonen dat je daar veel meer alle kanten mee uit kan. Ja? Dat je veel meer raakvlakken hebt. Niet moeilijk, even om met de mensen te zeggen, of tegen de mensen te zeggen, goh, ons planeet is precies om zeep aan het gaan, hè, de opwarming van de aarde. Ik denk dat er dan niemand, hè, met de nieuwe laatste berichten, naar wat hij ziet, denk dat je dat gemakkelijke raakvlak krijgt om een gesprek te beginnen. Als het gaat om onze maatschappij die aan het uiteenvallen is, en aan het verkruimelen is, denk dat heel gemakkelijk. Ja. En het gaat om persoonlijk leven. Dan is het ook heel moeilijk, hè, om alles op een rijtje te houden. Omdat levens verscheurd en verbroken zijn, dat niet zo moeilijk is. He. Dus ik kan er alle kanten mee uit. Wat is de hoop en de visie die we hebben? Ja, een nieuwe schepping. En die schepping zal... Ja, het bestaan van die schepping zal betekenis zijn. Alles zal betekenis hebben in die nieuwe schepping. Alles. En het is een schepping die niet gekenmerkt wordt door de dood, maar leven zal eeuwig en alles overheersend zijn. We kunnen ons dat niet voorstellen. Wij kunnen ons geen wereld voorstellen waar dat leven regeert. We kennen de wereld waar dat dood regeert. Maar we weten niet dat het is de wereld die leven regeert. Ja. Want de dood, en dat is een systeem, ik zie dat niet als een eenmalige gebeurtenis, maar het is een systeem dat hier werkzaam is op deze aarde, dat zal totaal vernietigd zijn. Zowel op persoonlijk, maatschappelijk als op wereldniveau. Nu is het antwoord, de persoon van de Heer Jezus natuurlijk. Hè? Jezus onze Heer. Hij is het die het bestuur en de zin van het bestaan voor de hele mensheid en de schepping verzekert. En hij is trouwens het rolmodel voor de ware mensheid eigenlijk is. Hij vernietigt de dood door opstanding en hij heeft eeuwig en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat is wat we gaan aanreiken. En wat is dan wat moeten we nu doen? Wel, het is Jezus de Heer, he? Hij is koning en Heer. En alles begint met dat te erkennen en hem te gehoorzamen als dusdanig. Dan moet het mee beginnen. En vervolgens gaan deelnemen aan de realiteit. Het is een heerschappij in wording. Want wat is de laatste vijand die de Heer zal overwinnen? Dus het is een heerschappij in wording, hè? Dus neem daar nu deel aan. Ja? Dus wat ik heel sterk vind hier, is dat het niet aanstuurt op een bepaald moment van bekering, maar dat het aanstuurt op een heel andere levensstijl. Ja. Met een duidelijk doel voor ogen. Dus dat is het kader. We moeten natuurlijk nog uitwerken en onderbouwen, hè? Want ik kan dat wel zo mooi zeggen. Maar daar gaan we naartoe. Heb je een beetje een idee? Zie je het een beetje voor u? Ik denk dat het niet helemaal nieuw is natuurlijk. Maar hier heb je wel een verhaal mee. Hè? Je neemt mensen mee in een verhaal. Hè? Onder andere. En dat ga ik je ook eigenlijk doen. Ik ga dat nieuw denkkader ga ik je voorstellen aan de hand van een verhaal. Een echte gebeurtenis. Ja. Tegenover het zondemodel. Hè? Ga ik u het verloren bewind model tonen. Nu, er was dus een zeer machtige zakenman, dat is echt gebeurd, en die stond aan het hoofd van een wereldbedrijf, en ruim de helft van dat wereldbedrijf, daar had hij de controle over. Dagelijkse beheer van die firma was in zijn handen, hij bepaalde de investeringen, hij deed oprichtingen en sluitingen van vestingen, hij deed aanwervingen en ontslag van hogere kaders. Hij was een ware koning in dat bedrijf. En zijn wil was wet. Zoveel macht had hij eigenlijk. En hij rijdt de wereld rond. Vandaag zat hij in Brussel, morgen boekte hij een vlucht naar Vancouver, daarna naar Tokio. En alles was op een vingerknip geregeld, want hij had zijn persoonlijke secretaresse die dat allemaal voor hem deed. Maar op een gegeven moment maakte hij een kapitale fout. Hij was namelijk ver boven het voorziene budget gegaan. Heel ver. En nu moest hij voor een evaluatie, werd hij prompt geroepen naar de hoofdzetel in Melbourne. En dan moest hij op gesprek een evaluatie ondergaan op de beheerraad van de top aandeelhouders. Hij moest dan verschijnen. Nu, hij kwam daar binnen om 4 uur. En om 5 uur wandelde hij naar buiten en hij was ontslagen en werkloos. Voor het eerst had men in een hoger kader een voorbeeld gesteld. Iemand die ernstig gefaald had, werd meteen nu op staande voet ontslagen. En hij was de eerste. En hij neemt het vliegtuig terug naar huis. En wanneer hij daar thuis komt, wil hij naar zijn hoofdkantoor gaan. Maar zijn elektronische pas werkt niet meer. Hij kan daar nog niet meer binnen. Hij wil zijn telefoon nemen van het bedrijf. Werkt niet meer. Zijn nummer is afgesloten. Hij wil aansluiten op het netwerk. Zijn mails controleren en nog een mail sturen. Niet meer mogelijk. Afgesloten van het netwerk. Elke vorm van communicatie was droog gelegd. Gedaan. Er moet nogal iets zijn, hè, dat meemaakt. Over 1 nacht was hij plotseling compleet machtloos geworden. Zijn toebedeeld gezag was hij volledig, maar ook volledig kwijtgespeeld. En voor het bedrijf was die man nu gewoon dood en begraven. Hij bestond niet meer. Hij was volledig buitengesloten. En nogthans was hij zelf niet veranderd. Hij was nog steeds dezelfde man als de dag voorheen. En hij had die visie en ideeën voor dat bedrijf. Hij had nog grootse plannen. Wat was hij nu met die plan? Niks niet meer, hè? Alles was waardeloos. Maar je miste de autoriteit en de macht in dat bedrijf om ook nog maar van enige betekenis of waarde te zijn. En hij stond niet langer meer aan het hoofd, hè? Hij was het beginwind voorgoed verloren geraakt. Dat is eigenlijk een veel betere metafoor om te tonen wat dat de mens overkomen is. Hij is zijn heerschappij, zij bewind over de aarde, verloren. Kan je mij een beetje volgen? Ik ga dat heel kort. Weet je hoe lot dat is? Ik zie niet hoe lot dat is. Oké, okay. Oh, kan nog even zitten, man, nog even. Zwijgende zinstemmen, yes. Het verloren bewindmodel. Wat is hier heel sterk aan? Het gaat hier niet om een individueel model. Anders gaat het over de zondaar. Nee, hier gaat het over een Hans systeem. Een Hans systeem. Heel belangrijk om dat te zien. Nu, u weet allemaal dat de schepper God, de eeuwige koning, de mens als zijn beelddrager, heeft aangesteld. En hij heeft hem koninklijk gezag en macht gegeven om te heersen over de aarde. Dat weten jullie allemaal. Nu, de mens, die heeft die unieke heerlijkheid, die in Psalm 8 zo met vele woorden beschreven wordt, die unieke verheven positie en functie binnen de schepping heeft hij compleet verkwanseld. Want er was een unieke relatie om in Gods naam als zijn zoon te heersen over de aarde. Dat was een unieke band die de mens had. En door zonde is die band onherstelbaar verbroken. Precies, of dat je een vaas kapot in de grond gooit, dat kan je nooit meer terug herstellen. Nee? Zo is die relatie, die unieke relatie, God en zijn zoon, is uiteindelijk kapot gemaakt. Dat is wel heel dramatisch, hè? Want als je de bron van leven, die God is, terugtoekeert, omdat je zelfstandig autonoom wilt leven, ja, dan verbreek je een unieke levenslijn in mensen. En dat houdt veel meer in dan enkel de fysieke dood. Hè? Dat wil ik toch even laten zien. Want de mens sterft niet fysiek wanneer dat hij gezondigd heeft meteen. Nee. Hij leeft nog door. Hè? Ja, hij kent nog wel een zeker fysiek bestaan, maar de hoop die God hem voorgehouden had, die dat midden in die Hof van Eden stond, was nu compleet ongrijpbaar geworden. Hè? Het leven vanuit die diepgaande verbondenheid met zijn maker, in relatie tot de schepping, als heerser, dat is compleet en rook opgegaan. He. Dat is voorbij. Kan je een beetje volgen? Je moet goed weten dat de mens een kernrelatie bezit in heel de scheppingsstructuur binnen deze schepping. Van alle relaties is de mens, de relatie, God, mens, de kernrelatie. Relaties die bedoeld zijn om een hoger doel te beogen, want de schepping was goed, zeer goed. Maar het was wel niet volmaakt, hè? Het moest nog allemaal beginnen. Die relatie kan eigenlijk goed een beetje leren begrijpen als je kijkt naar ons melkwegstelsel. Je hebt de zon en al die overige planeten draaien daar rond. Die planeten blijven allemaal op dezelfde afstand door de aantrekkingskracht van de zon. Die blijven allemaal in een baan. En die baan blijft al stabiel zolang dat de zon haar heerlijkheid bewaart. Verliest de zon haar heerlijkheid, dan valt heel dat systeem in duigen, hè? En zo moet je ook de positie van Adam binnen de schepping zien te begrijpen. Adam is zijn heerlijkheid verloren. En gans het werkingssysteem van de aarde is grondig verstoord, omdat de mens zijn positie, zijn post verlaten heeft. He. God had de aarde van bij het begin aan zijn voeten onderworpen. Staat zo mooi in Psalm 8. Maar nu is hij zelf aan de aardbodem onderworpen. Nee, want hij keert terug tot stof door de dood. Dat is tragisch, hè, als je erover nadenkt. En de mens kan je ook niet langer meer heersen. Maar het is dood en verhankelijkheid die nu de aarde overheerst. Zie je, dat is in de plaats gekomen. Dus het is een systeem die het overgenomen heeft van de mens. Snap je? Dat is heel dramatisch. Dus de dood is het systeem dat de aarde nu regeert, omdat de mens zelf zijn plaats heeft verlaten door God. Te verlaten. Dus hij verliest op slag zijn heerlijkheid en zijn heerschappij, en dat betekent eigenlijk het definitieve einde voor het werkingssysteem van de schepping, hoe dat God het had toebedacht. Zo dramatisch is het. En Gods plannen met heel de schepping zijn nu door de keuze van de mens eigenlijk gedwarsboomd. Dus in de kern is het niet de mens zijn probleem, maar is het God zijn probleem. Kan je mij volgen? We zijn er allemaal stellen zeg vanavond. Oké. Nu, om dit goed te begrijpen, wat ik je net getoond heb, is Romeinen hoofdstuk 5 heel cruciaal voor het verloren bewindmodel. Maar ook voor onze kijk op de zonde. Laten we dat stukje maar lezen. In de eerste 11 hoofdstukken vertelt Paulus over het evangelie. Maar nu gaat hij iets tonen van de rijkwijde van dat evangelie vanaf vers 12. En hij zegt, daarom, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen, en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben, en daaronder breekt hij zichzelf, vandaar ga je zien in je bijbeltje had dat tussen haken staan vanaf vers 13 tot en met vers 17, maar nu volgt er een tussenzin. Paulus bedenkt zich, als hij dit zo nadrukkelijk zegt, dat dat een probleem opwekt. En hij gaat eerst dat probleem uit de baan helpen en dan gaat hij verder gaan met hetgeen dat hij aan het vertellen was. Dat is hetgeen dat hier gebeurt. Hij zegt, want tot aan de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden, zoals Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Maar de genadegave is niet zoals de overtreding. Want als door de overtreding van de ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God. En de gave en genade die door de ene mens, Jezus Christus, is overgevloedig geweest over de velen. En de gave is niet zoals het zondigen van de ene, want het oordeel was uit één daad tot veroordeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene. Jezus Christus. En dan herneemt hij, zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging en leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nu, u merkt, Romeinen 5, vers 12 tot 21, dat is een zeer lastige passage. Behoorlijk stroef, hè? Compact taalgebruik. Maar niet zo simpel om Paulus hier te kunnen volgen. Maar eens dat je het ziet, zeer verhelderend. En de sleutel is om hier de indeling van dit stukje te zien. Vandaar dat ik die spaties ertussen gelaten heb. Als je dat tussenstuk weglaat, dan zie je, wanneer Paulus zegt, daarom zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben, dan kan je naadloos verder lezen in vers 18. Zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dus de kritieke vraag is hierachter, wat wordt er nu bedoeld hier met die woorden, in dat allen gezondigd hebben? Hij zegt, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen, ja, Adam heeft gezondigd en de dood is in de schepping gekomen, door de zonde, en dan zegt hij, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben. Wat je hier ziet, er wordt gesproken over de zonde, maar het duurt niet lang, want er wordt meteen gesproken over de dood. De dood is hier het hoofdonderwerp in heel dat stuk. En hij zegt, de dood heeft zijn intrede gedaan door de zonde. En zo is de dood over alle mensen gekomen, in dat alle gezondigd hebben. En de vraag is, wat wordt er hiermee bedoeld met in dat alle gezondigd hebben? Wordt er daarmee bedoeld de erfzonde? Alsjeblieft. De dood is over allen gekomen, inderdaad. Dat is het hoofdpunt hier. En wat wordt er bedoeld in dat allen gezondigd hebben? Wel, het punt is hier, mensen, als je verder leest, kijk eens in vers 18. Zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zie je dat? Zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen. Dus één overtreding heeft voor ons allemaal tot veroordeling gestrekt. Dus met andere woorden, dat betekent hier, op het moment dat Adam gezondigd heeft, hebben wij allemaal gezondigd. Allemaal. Dat is het solidariteitsprincipe dat je hierin ziet. Want het is hier de eerste mens, Adam, met zijn nageslacht, tegenover de laatste Adam met zijn nageslacht die gaat komen. En er heerst een solidariteitsprincipe. Kijk, als in België morgen onze minister, onze eerste minister met de grote bril en de grote teuter, als hij beslist dat België de oorlog verklaart aan Noord-Korea. Als hij zegt, we verklaren de oorlog aan Noord-Korea, dan is ons hele land toch in oorlog? Daar dragen wij dan toch ook de gevolgen van? Want die pipo dat begint te schieten, dan gaan we er toch ook de gevolgen van in? En als we kinderen krijgen, als die oorlog blijft duren, dan hebben we oorlogskinderen. En die gaan ook slachtoffer zijn, hè? Van die ene beslissing. Dat is het solidariteitsprincipe. Kan je volgen? En dat is wat hier aangegeven wordt. Het moment dat Adam heeft gezondigd, hebben we allemaal gezondigd. En vanaf dat moment heerst de dood over ons allemaal, over alle generaties. En ergens klinkt dat een beetje onrechtvaardig, hè? Dat wij niet moeten sterven, niet omwille van onze eigen zonde, want daar gaat hem hier niet over, maar omwille van de zonde van onze voorvader. Maar het mooie is, dat omgekeerd ook werkt, hè? Dan ben ik heel blij dat dat systeem zo werkt. Maar het is ook weer door die ene daad van de laatste Adam dat alles omgedraaid wordt. Hè? Voor iedereen. Dus zie je hoe belangrijk dat is om dat hier te beseffen? Begrijp je dat beetje, dat solidariteitsprincipe hier? We hebben toen allen daar gezondigd. Ja. Eén overtreding strekte tot veroordeling voor alle mensen. We werden allemaal veroordeeld. en de dood was het oordeel. Zie je mee, Germijn? Oké. Dus we sterven allemaal omwille van de zonde van die ene mens en niet om onze zonden. Dat wordt hier niet genoemd. Dus de dood regeert over de hele mensheid en over alle opeenvolgende generaties omwille van Adam. Dat is wat hier gezegd wordt. Dus de onmiddellijke dood is het gevolg van het opgeven van de levensbron. Die relatie is verbroken en dat is het directe gevolg, de dood. Die relatie is onherstelbaar verbroken. Omdat God leven is, die mensen. Als je de rug toekeert aan de bron van alle leven, wat schiet er dan nog over? Niks, hè? De dood. En let hier op de bewoording. Wij zijn tot zondaars gesteld. Ja, maar waarom? Niet omwille van onze ongehoorzaamheid, hè? Maar omwille van de ene mens zijn we allen tot zondaars gesteld. Dat zegt niet over onze levenspraktijk, hè? Het is zijn zonde die gelukt is tot onze veroordeling, ja? En hij heeft gezondigd en is bijgevolg een zondaar. En daarom zijn we allemaal zondaars. We worden allemaal geoordeeld. We sterven allemaal. Ja? Kan je volgen? Dat tussenstuk ga ik overslaan. Maar eigenlijk, dat is heel mooi om te zien hier. En als Paulus dat zo zegt, hè, dat alle gezondigd hebben door die ene zonde van Adam, ja, dan moet hij iets gaan bijstellen, want voor de Joden begint zonde eigenlijk maar vanaf de wetgeving. Want tot aan de wet was er zonde in de wereld, zegt hij, maar zonde wordt niet toegereden als er geen wet is. En toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Dus zie je, als zeggen, maar het is iets veel groters dan de Torah. Maar voordat de Torah er was, stierven de mensen al allemaal. Zelfs al hadden ze niet gezondigd zoals Adam. Het is pas wanneer de Torah gekomen is dat zonde geoordeeld wordt, want dan wordt ook effectief gezegd wat dat zonde is. En toch regeert de dood al vanaf het begin. Ook de aartsvaders zijn allemaal storm. Allemaal. En niemand van hen had gezondigd zoals Adam, want was maar ooit aan Adam in beginsel dat er een wet was gegeven. Sindsdien was er geen wet meer gegeven. Tussen het gebod aan Adam gegeven en de Torah was er geen wetgeving toch? En toch stierven ze allemaal. Dus hij geeft aan dat het probleem waar het evangelie een antwoord op biedt, vele malen groter is, hé, dan de zonde. Het gaat over de dood die regeert. Ja? Dus als je dat begint te zien, is heel die kwestie rond je erfzonde achterhaald. Maar dat is het probleem niet. Hé. Het is de relatie die verbroken is. De dood regeert sindsdien. Dat is het grote probleem waarvoor dat Christus moest komen. De dood regeert, mensen. En het punt is, als je dan goed leeft en je best doet, of leeft met een bruwier, wat verandert er? Dood ga je toch, hè? Dat is ook wat dat prediker trouwens zegt. Allen treft eenzelfde lot. Dat is het probleem. En daar is de Heer Jezus het antwoord op. En hier ga ik het stoppen. Weet je waarom? Omdat het gaat laat worden. En de volgende keer ga ik verder gaan. Is het goed? Kan je mij volgen wat Romeinen 5 betreft? De sleutel ligt hem hier. En dat tussenstuk weglaten. En aaneens aan elkaar doorlezen. En dan zie je perfect wat dat probleem is. Dan is de zonde niet het probleem, maar de dood. En dat is hier trouwens de bakermat voor de leer van de erfzonde. Dat is eeuwen mislezen geweest, wat ik hier nu toon. Eeuwen, hè? Ja. Hier zijn Augustinus en Calvijn. Zijn er vragen over? Hoe ze?
Ik vind het super belangrijk dat we dat vandaag gezien hebben om dat als een probleem te definiëren. Dat is speciaal in die discussies al eeuwig aan, waar jij zegt. En onze kerkvaders en heel veel tegenwind gehad van de niet-kerkelijke mensen dan.
Mm-hmm.
Vooral van die erfzonde, dat sleept nog altijd aan ons bier.
Mm-hmm.
Wat raar is, zijn nu volledig ongelijk. Er zijn heel veel punten die nu wetenschappelijk juist aangetoond worden dat dat juist is. Zoals, alle ouders hier weten dat, je moet geen veel moeite doen om je kind te voeden te leren en geen enkel moeite voor hun kwaad te leren.
Dat is een feit. Dat is een feit.
Dus dat, ja. Dat zit blijkbaar in ons genen en ook wetenschap komt er meer en meer achter. Genetische punten kunnen al aanhouden van...
Absoluut. Zeker weten. Dus, dat ga ik totaal niet loochenen. Mijn punt is dat dat niet als probleem aangeduid wordt. Ik zeg niet dat geen realiteit is, dat de zonde overgaat van generatie op generatie. Ja, dan ga ik in tegen we dat... wij al tegen Mozes zei, van dat de zonde gaat gevroken worden tot de derde en de vierde generatie. He, of vaak zie je niet. Kind, ouders met een alcoholprobleem, kind, krijg je dat ook. Dus ik ga de laatste zijn om dat te ontkennen. Mijn punt is niet dat ik dat wil wegcijferen. Mijn punt is dat de essentie van het probleem niet is.
Dus dat, hoe dat ook juist is, maar dat is de focus. Dat
is nee, En wat je nu met wetenschappelijke argumenten aanduidt, dat wordt nooit met zoveel woorden in de schrift gezegd. Maar zij hebben het er wel in gelegd. Spijtig genoeg de verkeerde tekst. En, snap je wat ik naartoe wil? Dus ja. Het fenomeen zelf op zich loochen ik absoluut niet. He.
Maar is dat niet belangrijk? Want als je het probleem definieert, ik vind... dat dat een stuk van het probleem is, van binnen, ik ben misschien een Augustinus, ik voel dat ook die strijd van binnen in mij, zit constant die neiging van kwaad te doen. Zelfs als bekeerde mens, dat niet goed is. Dat ik nog altijd neig te kiezen voor het kwaad. Je hebt die keuze wel. Hè? Dat is het verschil met vroeger. Dat is het grote verschil.
Absoluut. Het is een serieus verschil, want de zonde heerst niet meer over u. Nee. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij jezelf.
Ja.
En er is de geest van God die de werking van het vlees in je dood.
Ja, ik weet dat we dat wel een stuk aanknoping met de tegenwoordige mensen kwijt zijn, dat ze dat niet meer bezien, want ze zijn lang niet meer naar de kerk kan komen, maar generaties derde nu al, die dat niet meer horen dat het zonde is. Dus als je afkomt bij zonde, dan versta je niet, ze horen het niet, ze ontkennen het ook. Ja. Maar het is daarom niet minder waar als probleem.
Dat zeg ik ook niet. Maar het is niet de manier om het evangelie te vertellen aan de hedendaagse mensen, want je spreekt Chinees. Je moet vanuit een andere invalshoek beginnen.
Dus ons probleem moeten we zo definiëren, gelijk dat we nu een stuk gezien hebben?
Ja, ik ben hem al begonnen, hè.
Ja.
Ik ben hem al begonnen.
Hopelijk zijn we volgende keer ook niet. Maar dat is wel interessant, hoe definiëren.
Tuurlijk.
Voilà.
Absoluut. Absoluut. En de schrift zegt niet dat het zonde is. Daarom zeg ik nog een keer, leest gij het Oude Testament. Toon mij 5 versen, alsjeblieft, waarin dat er teruggewezen wordt naar de zonde van Adam. Geef je veel... Dat staat niet in het Oude Testament. Dat staat in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament. Zoek dat maar een keer. Veel succes. Ja, een letterlijke terugverwijzing naar de zonde van Adam. He. Dat... Het hamprobleem is wat alles er rond draait. Ga je niet vinden. Nee, zelfs bij Noach niet. Ja. Inderdaad. We hebben dat veel te veel uitvergroot. Psalmen wordt er ook niet terug verwezen. Absoluut. Allemaal schepping. En zeer hoog mensbeeld. Psalm 8.
Het is een beetje raar.
Alieft u? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Dat hoog mensbeeld. Onze Joodse voorouders hebben dat laag mensbeeld niet. Ze hebben een zeer hoog mensbeeld. Dus dat is iets typisch dat door het christendom binnengekomen is.
Ook wel mooi van in de andere model dat baby's niet meer de dood en direct al naar de hel zullen komen.
Dat is de consequentie.
Ik
kan hedendaagse leraars noemen die dat ook letterlijk zeggen. He. En je gaat me achterover vallen als ik naam noem. Daarom noem ik ook geen naam vanavond.
Dat is ook de reden dat de baby's zo snel verdoofd moeten worden.
Ja, dat was ook
dan zijn ze dus een einde behaald.
Ja, dat hangt er allemaal aan vast, hè? Dat hangt er allemaal aan vast. Dan zie je wat kluwen dat het eigenlijk is. Ja. Het is. Dus nogmaals, ik cijfer de zonde absoluut niet weg, hè. Ik wil gewoon dat het in het juiste perspectief geplaatst wordt. Dat is een heel groot verschil, hè. Ja, de relatie is onherstelbaar verbroken. Inderdaad. En zonde is daarvan de oorzaak. Maar het zijn de catastrofale gevolgen. Dat is hetgeen waar de kijker de schijnwerper op valt. En daarom is dat herstel van die relatie ook zo superbelangrijk. Want het is de herstel van die relatie de rest ook allemaal weer terug in orde zal brengen. En het is de Heer Jezus Christus die daarvoor gezorgd heeft. En daarom is zijn menswording zo belangrijk. Hij kon het alleen maar zelf herstellen door mens te worden. En dat maakt hem zoveel groter en heerlijker. Maar dat is voor de volgende keer. Nog vragen of aanvulling? Voor als je mij in slapen valt, dan weer kunnen afsluiten. Ja.
En ik kan echt op mijn God komen door het kruis. Moet ik dat dan
een beetje schip, kruis doorzetten? Nee, we gaan die kloof anders definiëren. Die kloof is niet een moraliteitskloof, dat God heilig is en wij grote zondaars. Hè? Maar de kloof is dat God eeuwig is en de God van alle leven is. En dat wij onderworpen zijn aan de dood. Dat is een gigantische kloof. Maar straks is het Gods leven die de ganse nieuwe schepping gaat vervullen. Hè? Maar kun je je niet voorstellen wat dat is? Dus dat is de kloof tussen ons. En dat is de gigantische kloof die de Heer Jezus overbrugd heeft door een van ons te worden. Dat is een heel andere kloof. Hè? Dus nog stof genoeg voor nog een volgende keer, zeker? Hè?
Zeker weten.
Kan je mij een beetje volgen of vind je het allemaal ver gezocht? Dus het was toch nodig om dat uitvoerig uit te diepen, hè, mensen? Je ziet dat toch ook? De noodzaak van in, hè. Dat je niet zomaar direct kan, ik weet het, je zou waarschijnlijk veel liever naar, ja, vertel maar meer over dat scheppingsoriënteerde evangelie, ja, maar als je dat niet tijdelijk ziet, zie je de noodzaak niet in van dit.